Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De werkzaamheidsgraad bij mensen met niet-Europese roots in ons land stijgt sneller dan bij andere bevolkingsgroepen. Ondanks die inhaalbeweging blijft de kloof met mensen van Belgische herkomst groot. Werknemers verkiezen alsmaar vaker een leasefiets boven cash. Voor het eerst is die fiets zelfs even populair als de leasewagen, blijkt uit cijfers van de HR-dienstengroep SD Works. En is er iets waarover N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnet het wel eens zijn? Dat kom je te weten in een uniek dubbel interview in onze weekendkrant. We blikken alles vooruit. Het is vrijdag 19 april. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Maar eerst even beginnen met dit nieuws van vanmorgen vroeg. Te midden van oplopende spanningen in het Midden-Oosten melden Iraanse media een explosie nabij Isfahan in het centrum van het land. De ontploffing zou zich hebben voorgedaan in de buurt van de internationale luchthaven van de stad, waar zich ook een militaire en nucleaire basis bevinden. Volgens Amerikaanse media zou het om een Israëlische aanval gaan als vergelding voor de Iraanse aanval op Israël in de nacht van zaterdag op zondag. Het zou niet gaan om raketten, maar om drones die door de Iraanse luchtafweer zijn neergehaald. Het Israëlisch leger geeft voorlopig geen commentaar. Het Iraanse staatspersagentschap zegt dat de luchtafweer in verschillende provincies is geactiveerd. Israël beloofde al een militair antwoord op de Iraanse aanval. Indien dat zou gebeuren, beloofde Iran op zijn beurt om snel te reageren. Afwachten nu dus. Ook de Iraanse bestoking van afgelopen weekend was al een vergelding voor een eerdere Israëlische aanval op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus begin april. Daarbij werden 2 generaals van de Iraanse revolutionaire garde gedood.
2.
In België zijn bijna 6 op de 10 mensen met roots buiten de EU aan het werk. Dat is het hoogste cijfer ooit. De groei is groter dan bij andere bevolkingsgroepen, maar de werkzaamheidsgraad ligt toch nog altijd een pak hoger bij landgenoten van Belgische of Europese afkomst. Tijdcollega Laurens de Kok van onze datacel heeft de cijfers opgevraagd bij statistiekbureau Stadbel en bestudeerd. Dag Laurens.
Dag Bert.
De werkzaamheidsgraad in ons land, Laurens, stijgt dus sneller bij mensen van buiten de EU.
Dat klopt. 10 jaar geleden was minder dan de helft uit die bevolkingsgroep aan het werk en nu dus 57%. Dat is dus een stijging van ongeveer 8%. Terwijl als je dat vergelijkt met mensen met een Belgische herkomst, die groep is gestegen met 5,7%. Dan heb je nog de groep werkenden met roots uit een ander EU-land en die groep is gegroeid met 6,4%.
Okay, waarom is die stijging zoveel sterker bij mensen van buiten de EU?
Volgens arbeidseconomen zijn er verschillende verklaringen voor. Arbeidseconoom Stijn Baert bijvoorbeeld wijst naar de krapte van de arbeidsmarkt. Er zijn dus minder kandidaten per vacature, dus de mensen die normaal het minste kans hebben op een job krijgen, hebben dus nu meer kans. En daarnaast wijst hij ook naar het hoge opleidingsniveau van mensen die roots hebben buiten de EU en ook een sterker activeringsbeleid dat bijdraagt aan die stijging. Professor Sarah van Steenkisten van Steunpunt Werk wijst ook op het feit dat het aandeel hogescholen in Vlaanderen zeer sterk is toegenomen.
Vandaar die inhaalbeweging dus, Laurens. Maar ja, er zijn wel nog altijd minder mensen van buiten de EU aan het werk in ons land dan andere bevolkingsgroepen.
Ja, dat klopt. De kloof tussen mensen met Belgische roots en mensen met roots buiten de EU blijft wel groot. Voor mensen met Belgische herkomst werkt gemiddeld 76%. En dat is dus een kloof van ongeveer 20%. En ook als we die opsplitsen naar de afkomst, dan zien we dat mensen afkomstig uit Noord-Afrika procentueel minder aan het werk zijn, tot net boven de helft zelfs. En mensen met Aziatische roots klimt de werkzaamheidsgraad tot 64%. Dus daar is de kloof iets kleiner nog.
Dankjewel, Laurens.
Graag gedaan.
De Amerikaanse streamer Netflix heeft er het voorbije kwartaal nog maar eens 9 miljoen abonnees bijgekregen, ondanks de jacht op paswoordfraude, bleek gisteravond na beurs bij de presentatie van de cijfers. Netflix had in het eerste kwartaal 270 miljoen leden, dat is 16% meer dan een jaar geleden. Het bedrijf focust al een tijdje op paswoordfraude, meerdere mensen die hetzelfde account gebruiken zonder daarvoor bij te betalen. Dat kan nu niet meer, maar die jacht op fraudeurs doet abonnees dus niet afhaken. Een tweede strategie is een goedkopere tariefformule, maar dan wel met reclame. Daarop verdient Netflix zelfs meer dan op de duurdere abonnementen zonder reclame. De totale omzet is gegroeid tot $9,37 miljard. Opvallend nieuws is wel dat Netflix volgend jaar stopt met elke 3 maanden te communiceren over de ledengroei en de inkomsten per abonnee. Die info is volgens de streamer niet meer accuraat door de verschillende formules en prijzen per land. Afwachten hoe beleggers daarop zullen reageren. De abonneegroei is toch een belangrijke graadmeter voor het succes van Netflix. 4. Via een zogenaamd cafetaria-plan kiezen werknemers alsmaar vaker voor een leasefiets in plaats van cash. Uit cijfers van HR-partner SD Works blijkt dat 13% kiest voor een fiets. En daarmee is die fiets voor het eerst even populair als een bedrijfswagen. Ook alsmaar meer bedrijven bieden zo'n cafetaria-plan aan. Daarmee kunnen werknemers, net zoals in een echte cafetaria, kiezen uit een menu. Daar staan geen belegde broodjes of drank op, maar wel voordelen. Meestal kunnen werknemers hun eindejaarspremie gebruiken om bijvoorbeeld extra vakantiedagen te kopen, een grotere bedrijfswagen te kiezen of een fiets te leasen. Tijdcollega Pieter Blomme heeft die cijfers van SD Works eens bekeken. Goedemorgen, Pieter.
Goedemorgen Bert.
Een fiets leasen, Pieter, via een cafetaria-plan, dat wordt dus populairder?
Ja, dat klopt. Steeds meer werknemers kiezen ervoor om in het kader van zo'n cafetaria-plan een fiets te leasen. Dat is financieel voordelig. Meestal kunnen werknemers daarvoor hun eindejaarspremie gebruiken. Dus in plaats van de helft van hun eindejaarspremie af te staan aan de belastingen, kunnen ze het volledige bedrag plus de patronale bijdrage gebruiken als budget om een fiets te leasen. En dat komt voor veel werknemers voordelig uit. Ook het aankopen van extra vakantiedagen is al maar populairder. Net als de terugbetaling van het individueel pensioensparen, de zogenaamde derde pijler.
Bieden veel werkgevers al zo'n cafetaria-plan aan, Pieter? En ja, waarom doen ze dat dan?
In niet alle bedrijven is dat al mogelijk. Mm-hmm. In sommige paritaire comité's wordt niet toegestaan dat een eindjaarspremie flexibel wordt ingezet. Maar in zowat de helft van de bedrijven is het al mogelijk. Het is trouwens zo dat ook steeds meer KMO's daarvoor kiezen, dus niet alleen grote bedrijven. En bedrijven doen dat vooral omdat ze op die manier hopen via zo'n flexibel systeem van verlonen mensen aan te trekken of te vermijden dat sommige goede krachten zouden vertrekken.
Dankjewel, Pieter. Het Duitse Schmitz Cargobool wil in Koningshoogt op de site van de failliete busbouwer Van Hol een nieuwe fabriek bouwen. Daar moeten vooral vrachtwagentrailers gemaakt worden. Sinds het faillissement van Van Hol onderhandelen de curatoren met de kandidaat-overnemers VDL en Schmitz Cargobool over een definitieve deal. Tot die er is, houden alle betrokken partijen de lippen stijf op elkaar over de inhoud van de deal. Maar gisteren in het Vlaams parlement zei Vlaams minister van Economie Jo Broens dat Schmitz interesse heeft in een deel van de gronden in Koningshoogt om er binnen 2 jaar een nieuwe fabriek en parking te bouwen voor de trailerafdeling. Die industriële tak is een van de kroonjuwelen van Van Hol en al jaren winstgevend, in tegenstelling tot de bussen. In een eerste fase hebben de overnemers werk voor 650 tot 950 van die 2500 huidige werknemers. Een nieuwe fabriek kan extra jobs creëren. Maar de arbeiders die gisteren aan de poorten van het bedrijf verzamelden voor een solidariteitsmoment, die noemden deze aankondiging ongeloofwaardig. 6. En voor wie onder een steen heeft geleefd de voorbije weken, de verkiezingen komen eraan bij ons. Dus steken we hier bij de Tijd en de Zeven een tandje bij. Vanaf morgen starten we in de krant met Noord-Zuid, een reeks dubbel interviews. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Goedemorgen, Jasper Doorn.
Goedemorgen, Bert.
Chef politiek en economie hier bij de Tijd. Wat gaan jullie doen, Jasper?
We schakelen een versnelling hoger in onze campagneberichtgeving. Vanaf morgen begint die campagne echt, voor ons toch. De komende 3 weekends brengen we dubbel interviews met politici uit het noorden en het zuiden van het land. Mm-hmm. Ja, we vinden dat de debatten in België vaak in een parallele wereld plaatsvinden. Zowel in Vlaanderen als in Franstalig België vertellen politici ons hoe ze nog meer geld gaan uitgeven. Wij proberen het debat uit die parallele wereld te krijgen. We willen het hebben over hoe we het land gaan hervormen, over hoe we de begroting onder controle gaan houden
En ook over de vraag of we dat nog wel samen kunnen doen. We beginnen met een debat tussen Bart De Wever en Paul Magnet. We gaan het hebben over die vraag. Lukt hervormen in België nog? Mm-hmm. En later volgen nog gesprekken over klimaat, migratie, de begroting en de sociale zekerheid tussen andere politici.
Jullie beginnen met een stevige affiche. Jasper, N-VA-voorzitter Bart De Wever versus Paul Magnet van de PS. Dat moet er hard aan toe zijn gegaan.
Wat denk je zelf, Bert?
Ja.
Het is natuurlijk een deel van het spel. Hè. In de campagne poken politici graag de verschillen op. Maar die kloof tussen Bart Wever en Paul Magnet, die is er toch ook wel echt. Of het nu over de arbeidsmarkt, de pensioenen of de begroting ging, ze waren het oneens over zowat alles wat daar moet gebeuren. Ze zeiden het zelfs letterlijk op een bepaald moment. We leven op een andere planeet. Nu, toch hebben we één ding gevonden waarover ze het eens waren. Ah. En ik stel voor dat je het interview leest, Bert, om te ontdekken wat.
Dat is een cliffhanger dan, Jasper. Wat gaan jullie nog meer doen de volgende tijd?
Wel, volgende week lanceren we onze kieswijzer. Dat is geen stemtest en dat is ook een bewuste keuze. We vinden dat mensen vooral zelf moeten uitmaken op wie ze gaan stemmen. Maar collega Bart Haak heeft wel de zware taak op zich genomen om alle partijprogramma's te doorploegen en die bevattelijk samen te vatten. En we geven rond de 50-tal cruciale vragen inzicht in wat de partijen denken, zodat mensen zelf kunnen uitmaken voor wie ze op 9 juni gaan kiezen. Verder komen we ook met een inhoudelijke reeks rond het ongenoegen. We zoeken uit of we er echt op achteruit gaan, zoals veel mensen dat aanvoelen. Mm-hmm. En Bert, wij gaan podcasts maken.
Ja, dat klopt. Jasper, ook De Zeven gaat in campagnemodus. Op maandag krijg je bovenop de gewone De Zeven ook de eerste aflevering van De Zeven van De Zeven. We stellen aan een kopstuk van een van de zeven grootste politieke partijen de zeven vragen die er volgens ons het meest toe doen. Als eerste, de grootste bij de vorige verkiezingen, dat was N-VA. De andere partijen krijg je dan daarna van groot naar klein de volgende weken. Maar daar blijft het niet bij. Vanaf volgende week woensdag start ook De Zeven kiest. Daarin vertel ik je samen met algemeen hoofdredacteur en politiek commentator Isabel Albers en ook nog een van de journalisten hier van de politieke redactie van De Tijd wat er de voorbije dagen voor belangrijks is gebeurd en wat er nog zit aan te komen. Twee nieuwe podcasts dus allemaal te beluisteren in het vertrouwde De Zeven kanaal. Ook nog bedankt, Jasper.
Zeven.
Beter dan het weekend in te zetten met dit nieuwe nummer, The Tortured Poets Department van de zo net wereldwijd gedropte nieuwe plaat met dezelfde titel van muziekfenomeen en miljardair Taylor Swift. Swift had de release-datum van haar album een tijdje geleden op de Grammys al bekendgemaakt. Dat was niet alleen een boodschap aan de Swifties, haar trouwe fans, maar ook aan haar collega's. Wie een nummer 1 hit wil scoren, brengt vandaag, en misschien zelfs de komende weken, best geen popalbum uit. Want zelfs zonder promo draait de verkoopmachine van Swift op volle toeren. Ze heeft op voorhand geen singles uitgebracht en ook geen interviews gedaan. Gisteren is er wel muziek gelekt. De 34-jarige miljardair jaagt de verkoopcijfers vooral de hoogte in dankzij een breed gamma aan producten. Je kan het album digitaal kopen of op voorhand al bestellen op vinyl, cd en zelfs cassette. Een plek bovenaan de hitlijsten is ook goede reclame voor de kaartverkoop van haar The Eras Tour, de meest winstgevende muziektournee ooit. Volgende maand is er trouwens de Europese aftrap daarvan in Parijs. Voilà, daarmee zit de laatste De Zeven van de week erop. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die dan begint. Deze keer doen we dat met Peter Hintze, innovatieondernemer en partner bij Nexworks. Wie zin heeft om nog iets te beluisteren in dit kanaal, staat ook de super interessante De Zeven Extra klaar over de halving van de bitcoin. Moet een van de volgende uren gebeuren. En collega's Elle Vermorgen en Roland Legrand, die vertellen je daar alles over, samen met host Rowan van Eyck. Die neemt maandag trouwens de honneurs waar als host voor de gewone De Zeven. Voor straks alvast een fijn weekend en tot later.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.